Dit is een podcast van Clara.
And what is wrong with Bach? The way Bach would have played Bach.
Bach never wrote it for the guitar. In fact, we're not even sure Bach wrote
it.
Forget
I asked.
Occasionally, it seems to have too many notes, Your Majesty.
Exactly. Too many notes.
Play it, Sam. Play as time goes by.
The original soundtrack. De beste filmmuziek aller tijden.
Intussen hebben we een nieuwe gast die bij ons is aangeschoven voor het komende uur. Welkom. Jeroen.
Dag Sahim. Sahim Omar Khalifa, regisseur van onder andere Zagros, dat was je eerste langspeelfilm, maar ook van enkele kortfilms die de wereld rond zijn gegaan, zoals Baghdad Messi. En je hebt ook een speciale band met filmmuziek ook, hè?
Ja, zeker wel. En daarom ben ik hier.
Maar ook met dit festival, met het met Filmfest Gent, waar je film 3 jaar geleden is het, denk ik, toch wel is uitgeroepen tot... Nu weet ik het niet meer.
Dus we hebben met Zagros, Rutger Reinders, dat was de composer. Dus we hebben de soundtrack wel gewonnen, dus als beste nationale film, soundtrack. Ja. Dus al heel interessant om dat te winnen. Dus er waren heel sterke nationale film in de competitie, Robert Girl en Le Fidel van Mikhail Ruskam. Maar ik ben opgegroeid in Koerdistan, waar muziek echt super belangrijk is. Dus toen ik klein was, ik was opgegroeid met de film van Yılmaz Güney. En
de grote Koerdische filmmaker Yılmaz Güney.
Ja, Yılmaz Güney is toch altijd de grootste Koerdische filmmaker. Die heeft kan gewonnen met Jol Palma d'Or gewonnen.
Ja.
En ja, toen ik klein was, hadden we vaak zijn films gezien. En in zijn films was de muziek super belangrijk. En ook belangrijk was dat die specifieke Koerdische instrumenten gebruikt had in zijn film. Maar er was een heel veel periode, lange periode geweest dat zijn film verboden waren. Dus, maar hij blijft toch altijd de meeste...
We gaan straks verder praten over Jol en de muziek van die film van Yılmaz Güney. Maar je hebt het over die Koerdische instrumenten. En voor Zagros heb jij dan samen met die Nederlandse componist Rutger Reinders ook iets speciaals gedaan. Je hebt ergens... De film gaat over iemand die van Koerdistan naar België komt, naar Brussel komt. En je hebt ook in de muziek daarmee willen spelen met die twee werelden, hè?
Ja, voor ons was het belangrijk. Dus ik heb tegen Rutger gezegd, dus Zagros, die houdt van zijn moderne vrouw, die is naar België gekomen. Voor haar is Europa een paradijs. En ook Koerdistan, geografisch, dat ligt tussen Azië en Europa. Mm-hmm. Dus we gaan ervoor zorgen dat we beide muziek gebruiken. Zagros komt ook naar België in de tweede half uurtje van de film. En we hebben zo gedaan dat een mix is tussen Europese en zo Koerdische of Midden-Oosten muziek te gebruiken. En dat was wel ook gelukt. Dat is, omdat op het einde Zagros gaat terug naar daar. En we hebben daar ook in die scène die muziek terug gebruikt. Maar ik ben zo iemand die echt van simpele muziek houdt. Niet zoveel instrumenten samen. Simpel, maar wel dat... Belangrijk is voor mij dat de hoofdpersonage zijn binnenwereld, innerlijke wereld, weerkast en reflecteert. Dat is super belangrijk.
De psychologie van het hoofdpersonage voel je eigenlijk in de muziek.
Ja, zeker. En daarom ben ik zo'n grote fan van Hitchcock. Dat doet dat hij muziek gebruikt in zijn eigen film om verhaal te helpen, beter te vertellen en ook de wereld van de personage.
Ja, laten we al eens luisteren naar die muziek uit Zagros van de Nederlandse filmcomponist Rutger Reinders.
Thank you.
dat is de muziek bij Zagros, het regiedebuut van Sahim Omar Khalifa, of ook de eerste langspeelfilm van Sahim Omar Khalifa. En je had het daarnet over Hitchcock, hoe hij muziek gebruikt. En je wou ook graag iets horen uit Psycho.
Ja, toen ik op Sint Lucas aan het studeren was, er was een dag op de tweede jaar. En dat was morgen vroeg, dat is de eerste les, maar je hoofd was volledig leeg. Ik had heel veel energie om een film te zien. En dan maar plots, de docent heeft Psycho gespeeld. De begin-generiek, dat was zo fantastisch, met die lijnen, verticale en horizontale lijnen. En die muziek die jou echt meeneemt, dus zonder film te zien of gezien te hebben, ga je echt begrijpen, amai. Dus hoe dat die generiek begint en die lijnen die tegen elkaar vechten en de hoofdtitel, Psycho, die begint zo geschuurd te worden. En dan is wel heel pakkend en ook. En dat was ook de idee van Hitchcock, zo gewoon verhaal te vertellen, het wereld van de personage en zijn psychologische wereld. Maar ook wat belangrijk is voor Hitchcock, is gewoon de ritme en de timing. Ja. De intensiteit van de muziek was ook belangrijk. Het is altijd op de juiste moment louder of stopt of wanneer herhaalt. Dat is allemaal die technieken die hij heel goed gebruikt heeft.
Ja, de muziek is van Bernard Herrmann en ja, daar had Hitchcock al eerder mee gewerkt. Maar voor Psycho kreeg je maar een klein budget bij elkaar. Moest hij eigenlijk een beetje, ja, het is een low-budget film tussen aanhalingstekens. Moest Bernard Herrmann ook voor een minder bedrag werken. Dat wou hij eerst niet doen, maar Hitchcock heeft dan toch maar aangedrongen. Maar Bernard Herrmann heeft dat wel slim opgelost. In plaats van met een heel symfonisch orkest de muziek te spelen, heeft hij dat dan maar met alleen maar strijkers gedaan. En ja, soms zit het in het hele simpele, hè, de oplossing.
Jazeker. Dus vooral over Psycho, dus er waren heel veel problemen geweest, discussies geweest tussen Herman en Alfred. En bijvoorbeeld die douchescène.
De beroemde douchescène.
Dus hij wou helemaal niet gebruiken, dus Hitchcock. Hij wou geen muziek gebruiken.
Voilà, ja.
Maar Herman heeft apart dus zelf dat gedaan. Dat was super belangrijk om die scène zo krachtiger te maken. Dus steek, als de mes steekt, in plaats daarvan niet visueel alles te zien, gewoon die steek van de mes gewoon door de geluid te vertellen. Zo heel hard en zo heel hard naar beneden. Ja, en ook die douchescène, dat was door een regisseur geschreven, of die scenarist. Dat was simpel, gewoon een douchescène. Maar Alfred Hitchcock heeft zo een heel interessante scène van gemaakt. Hij heeft dagen gedraaid om die scène te maken. Terwijl voor muziek, hij wist niet dat door de muziek sterker zou zijn. Dus dat is gewoon om aan te tonen dat film is in teamwork. Soms ben je er tegen en soms ben je daarvoor. En dan...
En later heeft Hitchcock dan wel moeten toegeven dat 33%, dat is Hitchcock, 33% van het effect van Psycho is de muziek, is dankzij de muziek.
En wat ik daar eigenlijk heel bijzonder aan vind, is dat je vanaf het begin van de film puur door de muziek al weet dat het ergens in de loop van de film gaat mislopen. Want ja, als je aan die openingsscène denkt, je ziet gewoon een vrouw in de wagen en het regent toevallig, maar ze is onderweg. En je hebt eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat er iets ontzettend hard gaat verkeerd lopen met die vrouw in de loop van die film. En toch hoor je het al subtiel aan de muziek.
Ja, Hitchcock, voor hem was het ook altijd belangrijk om thema als muziek te kiezen. Bijvoorbeeld, dat was over het bedrag van geld. Altijd als die geld terugzien op scherm, dan was de muziek teruggespeeld. Maar op het moment dat die hoofdpersonage aan een hotel kwam, dat was gestopt en dan over iets anders ging. Dus dat was ook voor hem ook zo belangrijk. En dan het gaat over hem, de relatie tussen haar en die eigenaar van het hotel. En het geld, het thema is gewoon weg. En daarom was, vind ik het heel belangrijk hoe de technieken dat Hitchcock gebruikte om alles in detail te gaan, over alles, bijvoorbeeld hoe dat hij acteurs regisseerde en hoe dat hij camera gebruikte voor alles. Zijn aandacht voor de mise-en-scène en vooral muziek was super, super belangrijk.
Over alles is nagedacht. En we gaan meteen eens luisteren naar die geweldige muziek van Bernard Herrmann, de prelude van Psycho.
En van Bernard Herrmann gaan we rechtstreeks over naar Ennio Morricone. Een man waar we dit jaar afscheid van hebben moeten nemen. Maar iemand waar hij ook enorm naar opkijkt, Sahin.
Ja, zeker. Dus Ennio Morricone, ja, die is gestorven enkele maanden geleden. Spijtig genoeg, maar hij was en heeft heel veel mensen wereldwijd is gewoon geïnspireerd. Robert Tarantino, Hans Zimmer, en heel veel mensen die door zijn werk gewoon grote fans zijn. Ik ook, Robert, toen ik de eerste keer Once Upon a Time in the West gezien in mei. Hoe dat vooral voor mij was belangrijk als regisseur, die harmonie tussen muziek en beelden. En hoe dat elkaar vervolledigen. En dat kunnen vertellen. Maar ik heb heel veel daarover hem gelezen. Dus voor hem, vaak had hij muziek gevonden, een stukje muziek. En dan op basis daarvan heeft hij zijn film gemaakt. Soms ook op set de muziek afgespeeld om acteurs te kunnen helpen om in een sfeer te komen. Maar vooral de montage en de beelden zijn erg heel goed. Komen overeens wat muziek betreft. Dus dat was heel, heel geniaal.
Want jij wou graag iets laten horen uit The Good, The Bad and The Ugly. Morricone heeft zoveel gemaakt, maar dat heeft hij gemaakt met Sergio Leone. En zoals je zei, ja, als ik het goed heb begrepen, was de muziek eerst... Hebben ze eerst die muziek gemaakt?
Niet voor alle films, maar vaak, als hij een leuke, sterke muziek had gehoord, dan had hij gezegd, okay, ik ga die scène op basis van die muziek laten draaien of acteurs op set ook helpen. Ja. Maar voor Sergio Leone was gewoon muziek, dat was een manier om scenario te schrijven. Dus voor hem was het super, super belangrijk. En dat vind ik ook bij mij eerlijk gezegd, bijvoorbeeld veel mensen, als ze scenario schrijven, hebben ze een heel rustige, kalme plek nodig. Maar bij mij niet. Hoe chaotischer en hoeveel muziek dat ik naar muziek luister, helpt mij beter om verhalen te kunnen vertellen of te schrijven. En dat is bij Sergio Leone ook super belangrijk. Dus muziek was niet enkel maar in de postproductie. Dus dat was soms voor de scenario, voor het idee, soms tijdens de scenario zelf. Dus dat was super belangrijk voor hem.
Zijn die spaghetti-westerns en dat ook films die je als kind zag in Koerdistan?
Ja, toen Saddam aan de macht was. Ik weet niet wat de reden was, maar de meeste films die we op tv zagen, we hadden eigenlijk maar één zender. Dat waren allemaal cowboyfilms, dus westernfilms. En er zijn ook heel veel vergelijkenissen met Koerdistan. En wat dat betreft, dus gewoon geografisch, zie je gewoon soms heel kale plekken, soms heel veel groen. En mensen hadden toen, iedereen had wapen thuis. En als het probleem geweest was, hebben ze zelf dat probleem opgelost. Dus er waren heel veel dingen die we terugvinden in onze maatschappij, waarmee het in de film van Sergio Leone ook terug te vinden. Dus de vrijheid, dat de mensen gewoon op zoek zijn naar vrijheid. Maar ook zijn films, als ze naar muziek gewoon luistert, dan gewoon hoor je dat alsof de personages tegen elkaar aan het praten zijn. Al die personages, dus hun stemmen, hun geluid. En dat is ook super interessant, vooral in The Bad and the Ugly.
Want hij gebruikt daar inderdaad instrumenten per personage. Hè? De Good heeft een, of Blondie heeft een fluit en Angel Eyes heeft een ocarina en dan Tuco heeft dan een stem. En zo communiceren ze eigenlijk via de soundtrack.
Dat is mooi om te horen. Ik heb dat nooit gelezen, maar ik denk dat zoiets was, toen ik aan het luisteren was, dacht ik, dat is wel zo. Dus ja. Het is wel interessant om te horen.
En we gaan luisteren naar het hoofdthema van die film, The Good, The Bad and The Ugly. En daar heeft Morricone zich laten inspireren door het geluid van een dier, van een coyote, dat je kan horen wat hij dan met muziekinstrumenten eigenlijk vervangen heeft.
Thank you.
het geluid van een coyote, maar dan ingespeeld door een hobo. Ja, geniaal hè, dat die man erop gekomen is, Ennio Morricone.
Ja, hij was een groot man. Heeft wel, ik denk dat met zijn laatste film, met Tarantino, heeft wel de Oscar gewonnen, maar daarvoor nooit. Maar,
klopt.
Ja, ja, dat is wel mooi om te horen dat hij eindelijk dat kon winnen.
Hij is zelfs één keer tijdens de Oscarceremonie weggelopen. Hij was zo boos in 1987 omdat hij de prijs niet kreeg voor The Mission. En dat jaar heeft Herbie Hancock dan wel de prijs gekregen voor Round Midnight. Sorry, voor... Round Midnight, denk ik. Enfin, ze had alleszins een jazz score. En omdat dat is heel controversieel geweest, omdat heel veel van die muziek al bestaande muziek was, die Hancock dan opnieuw gearrangeerd heeft. Ja, ja. En Morricone was zo boos dat hij net na de uitreiking gewoon de Hollywood Boulevard is opgetrokken.
Ja. Jij zag die films als kind in Koerdistan. En de Koerdische filmmaker, je hebt hem daarnet al even laten vallen, dat is behalve Sahim Omar Khalifa natuurlijk ook Yilmaz Güney. Die was heel, heel belangrijk. Waar heb je die film gezien?
Van Yilmaz Güney bedoel je?
Ja.
Ja, dus... de film van Yilmaz Güney, of zijn films, omdat Irakse Koerdistan vooral in 1991 werd bevrijd en daar was overal zijn films te zien. Maar daarvoor, in die periode, dus in de jaren 80, onze stad was aan de Turkse grens gelegen en daar, toen, dat was niet verboden, dus we konden dat gewoon op VHS zien. Dus iedereen begon die film te zien, maar niemand gaf aandacht aan Yilmaz Güney. En zo, gewoon, dat was interessant om te zien, omdat zo weinig Koerdische filmen gemaakt waren. Dus om een Koerdische film te zien met Koerdische muziek, met Koerdische acteurs. En dat was gewoon super belangrijk om te zien.
Die kwamen wel niet op tv natuurlijk, maar je kon die wel op VHS zien.
Want... Ja, vanaf 1991 wel. Dat was overal op tv geweest, in Irakse Koerdistan wel. Maar in Turkije, dat was een heel lange periode verboden geweest, omdat hij... heeft gewoon politieke films gemaakt. Of Koerdische film.
Ja, want dat alleen al was politiek genoeg. En Güney was een Turkse Koerd. En kwam daar in Turkije natuurlijk ook in de problemen. Hè. Hij heeft... De film is eigenlijk afgemaakt terwijl hij in de gevangenis zit. En hij is dan op een bepaald moment uit de gevangenis gevlucht met die negatieve naar Zwitserland, om die dan in Parijs af te werken, te monteren. Eigenlijk.
Ja, dus de film Jol was door een andere regisseur, een heel goede vriend van Yilmaz Güney, wel geregisseerd. Dat was Nigo.
En hij bediende dat dan een beetje van op afstand? Met notities van de gevangenis?
Op basis van zijn instructies, dus alles. Ja. De framing, manier van acteren, en alles was op basis van zijn notitie al gemaakt. En dan een andere regisseur in opdracht film laten komen regisseren, die Jol. En Sherif Güren was dat. En hij was wel tevreden, maar... Op het moment dat hij vrij kwam, kwam hij naar Europa. Dus hij heeft die film zelf gemonteerd. In de eerste versie was het te lang. Kan wie woont te lang doen. En ze hebben gezegd, korter maken. En dan, de korte versie was echt heel goed gevallen. Vooral voor Yilmaz Güney, omdat Yilmaz Güney die komt van een specifieke Koerdische regio. Voor hun is muziek alles. Gewoon omdat die zijn meestal, we noemen dat Zaza, die zijn Alawiten. In hun religie is de muziek heel belangrijk. Dat ze elk jaar op hun religieuze feesten spelen ze altijd muziek. En de meeste Koerdische, bekende Koerdische zangers, die komen ook van die regio. Omdat toen ze klein waren, allemaal hebben ze heel veel van muziek gehoord en gespeeld. En Yilmaz Güney was ook zo. Voor mij is zijn muziek echt super sterk en heel interessant. Gebruikt via de zeer bekende Turkse componist Zülfü Livaneli. Toen hij die muziek wou maken voor de film Yol, dus hij heeft zelf een andere naam gegeven, als ik me niet vergis,
Sebastian Arnaud.
En dat omwille van veiligheidsreden was gevaarlijk toen, om met Yilmaz Güney gewoon te kunnen werken. En hij heeft ook muziek gemaakt voor zijn andere film, Suru. Mm-hmm. En muziek die in die film was echt een heel sterke muziek. Dus in de beste muziek van zijn films, denk ik.
Ja, laten wij luisteren naar die beroemde zanger Zülfü Livaneli en zijn muziek voor Yol.
لبراد لم عذل خود دا تابیک جت آیا بهاره مه گلان نیسان و آداره لسرسینگ بر م عذل خود دا ند خورج ند باری احمد لو 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 بس نه ربان لی لی تو ربان ولی لی احمد آرونی حیران نویم بس نویا کرو گده نویم بس نویا لطلی پیچیم را مارمودی واش مایا لسینگ برم عفدال خودش درا کشکو سرا و چی مایا لبره قرون بزه خسر دا گرگا من حمد خطرا دستور دایا احمد و لو 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 بس نو ربن لی لی تو ربن ولی لی احمد آرونی حیران براده باوی من خیر بکن براده باوی من خیر بکن وای قنوین وزی چوان آدم احمد گرباری ماد گندا مدل تیدا وزی دام گده گرا بیخ چپلی میرا خودان حفجنا حفت سالی وزی برا بالا خود دمی زفرد را تو ندیب دا احمد و دو لو 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 Turks-Koerdistan in dit geval. En ja, Sahim, je hebt ook nog iets helemaal anders uitgekozen, want je hebt een hele brede smaak in filmmuziek. Je hebt ook iets gekozen uit de film American Beauty van Thomas Newman. En nu bevinden we ons in Hollywood.
Ja, zeker. Dus die film had ik ook gezien toen ik aan het studeren was. Ik vind het een supersterke film. En vooral de muziek die daarin speelt van Thomas Newman... Echt super sterk en heel emotioneel ook. En wat interessant is, je denkt, oh, dat is gewoon triestig. En dan plots klikt, nee, dat is ook vrolijke muziek. En die combinatie tussen twee beide. En dat is heel sterk, heel pakkend ook. Er was een scène in de film, als die plastic zak in de lucht gewoon draait tegen de wind, weerstand, muziek. Het wordt zo emotioneel en zo mooi. Ik heb die enkele scène, die zak in de lucht, zwaait meer dan 20 keer bekeken. Dus het is heel,
het ongelooflijk. Heel, het is niet meer dan een wegwaaiende plastic zak, ja. Maar dankzij de muziek wordt die beladen, geladen met heel veel,
ja,
gevoel.
En ook in vergelijking met de hoofdpersonage, gewoon die heeft zijn vrouw en dan niet meer, de relatie werkt niet meer en dan... gaat op zoek naar iemand anders en de problemen zijn buurman, de kind. En dan, dat helpt wel de hoofdverhalen gewoon om te vertellen. Vind ik het een mens die in de wereld gewoon terechtkomt en dan zwaait door allerlei dingen en die beslissingen die hij maakt. Dat is gewoon heel interessant.
Ja, muziek van Thomas Newman ook. Thomas Newman, de zoon van... moet ik even nadenken, Alfred Newman natuurlijk. Ja, Alfred Newman, de eerste muziekdirecteur van de studio Fox. En hij is ook degene die die beroemde fanfare aan het begin van elke Fox-film geschreven heeft. Maar Thomas Newman is ook de neef van Randy Newman, de singer-songwriter die we kennen en die intussen vooral beroemd is geworden om zijn muziek voor Toy Story. Maar ook Thomas Newman heeft hij heel veel voor Pixar gedaan de laatste jaren. Denk maar aan Wall-E of aan, wat heeft hij nog gedaan, Finding Nemo. Maar ja, je hebt dus gekozen voor muziek uit American Beauty. Heel erg melodische muziek. Je hebt het al aangegeven, het klinkt op het eerste zicht heel erg treurig, maar eigenlijk zit er ook iets wondermooi in.
Ja.
We gaan luisteren naar That's Already. Thomas Newman met That's Already for American Beauty. Thomas Newman is trouwens, denk ik, met stip degene die de grootste pineut is op de Oscars. Samen met Alex North is hij de componist die... Ze zijn allebei al 15 keer genomineerd geweest voor de Oscar voor beste muziek. En ze hebben hem nooit mee naar huis mogen nemen. Nu, de mensen thuis zijn wel heel erg blij met deze muziek, merk ik. We kregen net een berichtje van iemand die zegt: ik ben hier een rapport aan het schrijven en dit is perfect om ondertussen naar te luisteren. En iemand anders zegt, ik wil haast niet meer weg thuis, ik wil gewoon blijven luisteren.
Vooral doen. Wie ook nooit meer prijzen zal winnen, of toch niet snel meer, is Kevin Spacey. want het is sindsdien niet zo goed meer met hem gaan. Het is eigenlijk echt opvallend dat hij, in die film speelt hij een beetje een viezige buurman, die geilt op zijn buurmeisje, een beetje te jonge meisje. En hij is dan in opspraak gekomen wegens misbruik op de set en met mensen met wie hij werkte. Werpt dat nu een ander licht op die film voor jou?
Ja, ik ben een grote hater van Kevin Spacey, eerlijk gezegd. Omdat wat hij gedaan heeft op set met al die acteurs of actrices, dat is heel vies. Mm-hmm. Maar gewoon omdat ik heel veel grote fan was van deze stuk en van deze film en ook van deze componist, dacht ik, oké, ik ga niet omwille van Kevin Spacey deze film gewoon vergeten. Dus voor mij is het superbelangrijk. Wat interessant is ook in de film wat hij doet, of ze denken dat hij doet later. Dus in zijn eigen realiteit. Dus symbolisch, dat is gewoon moord op Kevin Spacey zelf. Dus ik bedoel, creatieve moord, dat hij was gekozen voor een film van Ridley Scott. Mm-hmm.
All the money in the world, hè?
Maar later wordt hij vervangen door Christopher Plummer. Dus,
omdat
ze denken dat zijn reputatie de film gaat verslechteren. Ze hebben zelf dat in de postproductie allemaal met heel veel geld, dus allemaal opgelost.
Dus toch niet zo'n al te best idee? Of,
Maar ik denk dat voor de film was toen superbelangrijk. Dus voor Ridley Scott, hij was in alle media, in de kranten, dat hij zo'n viezerik was. Hij kon toen wel die probleem wel oplossen. Maar nu, voor de film die hij daarin gespeeld heeft, ik denk dat die niet dat zo'n grote effect zou hebben.
Kun je nu nog kijken naar die film zonder daaraan te denken?
Nee, je kan niet vergeten. Als je hem ziet, ga je wel denken over zoiets. Mm-hmm. Maar omdat de film voor mijzelf zo sterk is. Hij heeft zoveel films gedaan. Ik kan niet al die films in de geschiedenis verwijderen. En dat je prullenbak, ja, goeie, dat werkt gewoon niet zo.
Absoluut.
Denk ik.
Ik denk vooral aan de actrice uit die film, wanneer ik aan die film denk. Maar dat geheel terzijde.
Denken mag, hè. Denken mag, Robin.
Ja.
Een andere film waar je muziek uit wou horen, is Interstellar. Opnieuw dit is een echt grote Hollywood-productie. Er zijn heel wat Belgische regisseurs die naar Hollywood zijn vertrokken de afgelopen jaren. Kriebelt het bij jou ook?
Nee, voor mij was nooit een droom geweest om naar Hollywood te gaan. Omdat de manier dat ik film maak... Voor mij is film, zoals mijn kind, alles is van mij. Dus van manier van schrijven, scenario, alles, al die beslissingen die ik zou nemen. Robert, ik heb een artikel op de BBC gezien waarom dat in de laatste jaren, 15 jaar, zoveel mensen van Afrika, Azië, Europa naar Amerika film gaan draaien. Het is gewoon heel simpel, omdat daar, voor de productiehuizen daar, is altijd interessant om iemand van hier te hebben, of van Azië, dat het veel goedkoper is voor de productiehuizen daar. Oké, dat is niet de enige reden, maar voor mij wat belangrijk is... Dus financieel is dat heel voordelig om naar daar te gaan. Er worden 5 keer of 10 keer meer betaald dan in België. Maar voor mij gewoon, ik wil mijn eigen stijl en eigen stempel behouden. Dus er zijn veel Belgische regisseurs die naar daar geweest waren. Ze hebben spijt van, want die gaan nooit meer doen. Voor mij is ook dezelfde reden. Dus ik ga heel blij zijn om de 4 jaar, 5 jaar in Belgische film te maken met mijn eigen stempel en stijl dan naar Amerika film te gaan maken.
Ja. Je vertelde daarnet dat je graag muziek opzet tijdens het schrijven aan je scenario's. Is die muziek van Hans Zimmer bij Interstellar, is dat iets...
Ik denk dat ik deze muziek, een van de meeste muziek die ik naartoe geluisterd heb, dat ik vind fantastisch. En hoe dat ook technisch, hoe dat die gebruik maken van muziek, dus de ritme en de tempo, intensiteit, hoe dat gaat werken, de wereld van die personage. Bijvoorbeeld voor de Interstellar ging Christopher Nolan bij Hans Zimmer. Hij geeft hem enkele ideeën, bijvoorbeeld het verhaal en het verhaal van zijn vader- en zoon-relatie. Hans Zimmer die heeft ook een zoon en heeft gewoon voor zichzelf geschreven. Maar voor hen was het gewoon belangrijk om zo... Ze gaan naar de ruimte, zo ethisch, magisch. En die leegte, de isolatie, dat hij daarmee zich voelen. En gewoon, Robert, er waren muziek gemaakt, die organ in de kerk. Ze hebben weken of dagen daar laten draaien om gewoon die magische effect te hebben. Wat interessant is bij de film van Christopher Nolan, voor Interstellar. Dus zelf, als je naar die muziek zou luisteren, dan ga je die beelden in jouw hoofd krijgen. Dat is niet van deze wereld. Die zijn gewoon heel ver van ons. En dat is wel heel interessant. En die muziek ga je nooit te veel in jouw leven geluisterd hebben of zou luisteren. Dat maakt de film zo krachtig.
Ja, je gaf het al even aan, hè. Die muziek is voor een groot deel opgenomen in de Temple Church in Londen.
Ja.
Dat was een idee van Christopher Nolan om met een kerkorgel te gaan werken, wat een heel gek contrast geeft met de symfonische en zware muziek die er al onder zit. En dat maakt het nog eens allemaal veel sterker. Nu, niemand in dat orkest dat meespeelde kon op zo'n orgel spelen. Dus heeft men de organist van de kerk, Roger Sayer, gevraagd om dat in hun plaats te doen. En zo werd die man plots van gewoon kerkorganist, werd hij plots de hipste vogel uit de kerkfabriek.
Laten we eens luisteren naar die muziek van Hans Zimmer bij Interstellar.
van Hans Zimmer voor de film Interstellar. We kregen net een berichtje binnen van iemand die zegt: dit is mijn favoriete filmmuziek aller tijden. En dat is eigenlijk hetgene wat die film ook bij veel mensen doet, hè, Sahim?
Ja, ik heb de rest ook gezegd. Dus ik heb heel veel mensen gezien die zijn grote fan van deze film. Dus ik ben ook eerlijk gezegd, omwille van het feit dat zo'n muziek zo sterk is, fan geworden van die muziek. En de meeste mensen die ik ontmoet heb, die zijn echt grote fan van deze film, omwille van hele sterke muziek dat heel goed speelt. En ook voor mij was belangrijk in deze film die samenwerking tussen de regisseur en de composer zo belangrijk is hier. Omdat ze hebben zoveel daarover gepraat en zoveel dagen samengebracht. En ja, dus om zo een sterke muziek te kunnen maken. Dus dat voor sommige mensen, dat was niet zo. Dus gewoon de relatie tussen de regisseur en de composer heel anders. Maar hier, bij Christopher Nolan en hem, was super belangrijk.
Want ze hadden al wel een paar keer samengewerkt voor de films van ja, Batman. Begin, ja. Samen dan met James Newton Howard, want dat wou Hans Zimmer niet alleen doen. Maar ook voor Inception natuurlijk. En dan komt er deze Interstellar, waar plots al die elementjes waar die Zimmer in de jaren 2000 mee heeft zitten experimenteren. De combinatie van geluid, maar ook muziek, die komen allemaal zo mooi samen hier in dit ene stuk uit Interstellar.
Ja, ja, zeker.
Af en toe doen wij iets zot, Sahim, sorry daarvoor. Dan kiezen wij zelf muziek. En het volgende stuk is een stuk van Miles Davis. Is iets helemaal anders, namelijk volledig geïmproviseerd op een scène uit een film waar hij de muziek voor geschreven heeft. Uit Ascenseur pour l'échafaud, een film van...
Louis Malle. En ja, dat verhaal is natuurlijk ook fantastisch, hè. Miles Davis kwam aan op de luchthaven van Parijs en werd daar opgewacht door de jonge, nog jonge Louis Malle, die gewoon op hem afstapte en vroeg: Miles, ja, je bent hier op tournee in Frankrijk met je jazzcombo. Zie je het zitten om even een soundtrack te komen opnemen? En dan zijn ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Hè. Ja, Miles kreeg één keer de film te zien, maar de andere muzikanten hebben hem zelfs niet gezien en hebben gewoon geïmproviseerd op de beelden die ze zagen voorbij komen. En het resultaat is filmgeschiedenis, maar is ook heel emotioneel. Want je ziet Jean Moreau dwalen door de straten van Parijs, door de beregende straten en in dat prachtige zwart-wit. En dan hoor je die trompet van Miles Davis en ja...
En het resultaat is niet alleen filmgeschiedenis, maar ook muziekgeschiedenis. Want de manier waarop Miles Davis deze opname heeft aangepakt, heeft hij eigenlijk 2 jaar later opnieuw gedaan voor zijn album Kind of Blue. En Kind of Blue is dan weer eigenlijk het absolute meesterwerk van die Miles Davis. Dus je zou kunnen zeggen, zonder Ascenseur pour l'échafaud, geen Kind of Blue.
Thank you.
als ik dit hoor, Miles Davis, zijn muziek voor Ascenseur pour l'Échafaud, dan voel ik mij in een rokerig café in Parijs, in een periode wanneer het nog kon. Ik heb mezelf nu net voorgenomen dat ik deze plaat de komende weken gewoon elke avond ga opzetten. Nu we niet meer op café kunnen, kunnen we het maar beter gewoon thuis simuleren.
Zolang je maar niet begint te roken.
In huis mag dat niet, nee.
Kijk je ooit tv-series, Sam?
Nee, bijna nooit, eerlijk gezegd. Mijn zoon die doet heel veel, maar ik niet. Ik denk dat het kwam omwille van het feit dat vroeger, 20 jaar geleden, tv-series, vooral in onze regio, waren zo slecht. Zeer slechte belichting, camera en acteren. Ik begin gewoon te haten. Nu, okay, nu is het veel anders geworden. Nu de Belgische tv-serie of Amerikaanse, Europese, echt, die hebben een kwaliteit van een filmcinema. De manier dat ze scenario geschreven is, gefilmd, geacteerd, is heel goed. Maar ik dacht, oei, in plaats van 20 uur, 30 uur naar het tv-serie te kijken, dan ga ik 30 films of 20 films zien.
Ja, klopt.
Dat heb ik heel graag, eerlijk gezegd, film. Ja. Dan...
Maar er zijn ook best wel wat filmregisseurs die de twee werelden kunnen bewandelen. Hè? David Lynch is er eentje van. En ja, Twin Peaks is wat mij betreft toch een geweldige, geweldige tv-serie. En het is natuurlijk ook een prachtig verhaal met die componist, Angelo Badalamenti. Hoe ze samen eigenlijk die soundtrack hebben gemaakt. Hè? Lynch ging naast Badalamenti aan de piano zitten en fluisterde hem dan een beetje het scenario in. Van, we bevinden ons in de bossen. En er staat een groot hotel en een agent komt net aan in de bossen, want er is een mysterieuze moord gebeurd.
Of we bevinden ons in een diner en je bestelt een taart, een kersentaart en een tas
cherry
koffie.
Pie
en het is de beste koffie die je ooit gedronken hebt. En zo moet die muziek tot stand gekomen zijn.
Maar ik vind sowieso David Lynch een van de beste regisseurs ooit. Wat de film die hij gemaakt heeft, Lost Highway, Mulholland Drive... En toen ik die film zag, bleven maanden hangen bij mij. Dus het was echt, vooral de muziek ook.
Ook met de muziek van Badalamenti. Ja.
Ja, dus heel sterk. Ja.
Sahim, we gaan afscheid van jou nemen met de muziek van Twin Peaks. Maar jou ook nog wel ongelooflijk danken voor de hele fijne keuze van het afgelopen uur.
Dank je wel.
Dank je wel, Sahim. Ja.
Tot volgende keer, hè.
Thank you. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.